agendapunt 8, het raadsvoorstel controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2023. Dan kijken we naar de commissieleden. Weer niemand. Het wordt bijna eentonig. Dan sta ik weer bij Burgerbelang met de vraag of dit stuk door kan naar de raad.
Akkoord.
Levert Simpelveld.
Akkoord.
Lokaal actief. Akkoord. CDA.
Akkoord.
Samen 1.
Akkoord.
Dank u wel. Dan gaan wij naar agendapunt 9. Ik verwacht nu toch wel een aantal vragen. Raadsvoorstel B-raad najaar 2023. Dan kijk ik naar de commissieleden of er vragen of opmerkingen zijn. Ik zie 1, 2, 3. Dan start ik aan de rechterzijde bij Samen 1.
Dankjewel, voorzitter. De eerste vraag die we hebben is een verduidelijking op de schriftelijke vraag 1 rondom de subsidiebeschikking, CISA-regeling A16. De eerste vraag was, als wij kijken naar de subsidiebeschikking voor 2023 via de te verantwoorden regelingen op Rijksoverheid, zie ik dat de beschikking €485.000 is. Hoe kunnen we dit rijmen met die 1 miljoen beschikking die genoemd wordt in de BROP? En de tweede vraag was, in het antwoord werd aangegeven van die beschikking is definitief. Dus daarbij hebben we de vraag, als die beschikking voor 2023 al definitief is, waarom is het dan nodig om verantwoording af te leggen via de CISA-regeling? Dat was mijn eerste vraag, ja, twee eigenlijk. De tweede vraag heeft te maken met datzelfde overschot van die subsidie. Wat is precies de reden dat er geen bestemmingsreserve wordt gehanteerd voor dat mogelijke overschot van €600.000? Met name omdat de effecten van de spreidingswet nog niet helder zijn. Maar ook op basis van jullie schriftelijke beantwoording op vraag 4a, waarin jullie hebben aangegeven dat het zomaar zou kunnen voorkomen dat in de nabije toekomst het normbedrag op onderdelen niet meer toereikend zal zijn. Omdat bijvoorbeeld meerjarige contracten niet meer aangepast kunnen worden. Waardoor daar mogelijk tekorten kunnen ontstaan. Dus vandaar waarom niet voorzichtigheidshalve opnemen in de bestemmingsreserve. En de tweede vraag daarop is iets technischer. Van waarom wordt er overwogen om die 600.000 toe te voegen aan het algemene reserve als 2023 een tekort laat zien, inclusief die €600.000. Is het dan niet dat het overschot gebruikt wordt voor het dekken van de lopende exploitatie? Even kijken. Dan de volgende vraag, en met name over de taakstelling van de statushouders. Dankjewel voor het antwoord. We kunnen inderdaad zien dat de achterstand op dit moment circa 20 personen betreft. De eerste vraag is, waar zijn de huidige statushouders momenteel gehuisvest? Zijn er nog aanvullende kosten verbonden om deze taakstelling van die 20 te bewerkstelligen? En C, in de schriftelijke beantwoording hierop wordt aangegeven dat er ook andere mogelijkheden worden onderzocht voor die taakstelling huisvesting vergunningshouders. Wij vragen ons af, wat zijn deze andere mogelijkheden? En wordt hierbij ook goed gekeken dat bijvoorbeeld jonge starters uit de gemeente Simpelveld zelf hier niet door benadeeld worden of noodgedwongen thuis moeten blijven wonen of dat dit leidt tot vergrijzing? Ik wil benadrukken, het is geen politieke vraag, maar een technische vraag over het proces. De volgende vraag heeft te maken met de aankoop van het jeugdcentrum De Wereld. Dus onze vraag is, wat is daar de stand van zaken? Dan, in een schriftelijke beantwoording rondom Oud-Sumpenveld is aangegeven dat er een advies is ontvangen en contact is gelegd met het ACM. Is daar al een update over te melden? En als laatste vraag hebben wij vernomen van burgers dat verenigingen momenteel per kwartier huur betalen voor het gebruik van Oud-Sumpenveld. En de vraag is hiervan, is er mogelijk sprake van paracommerciële activiteiten en hoe staat dit in verhouding tot de aankoop hiervan in het algemene belang voor de verenigingen? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Ernes.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben twee vragen. De eerste vraag is,
We weten dat de gemeente niet aan zet is bij de problematiek rondom Delta. We krijgen hier echter veelvuldig vragen over vanuit de burgers. Is het mogelijk dat de gemeente nogmaals in het troubadour en via sociale media de burgers uitlegt waar ze zich kunnen melden met deze problemen? Vraag 2. Kan deze raad meegenomen worden in het proces van invloed uitoefenen op de wijze participatie en hoe? Dat was het.
Dank u wel, heer Ernest. Dan kijk naar de heer Thomas.
Ja, dank u, voorzitter. We hebben 5 vragen en 1 opmerking. Op de eerste plaats dank voor de beantwoording van de vragen. Die waren grotendeels helder en duidelijk beantwoord. De eerste vraag die we nog hebben is in betrekking op de kostenontwikkeling bij de brandweer. Het overzicht dat we gekregen hebben is helder. Maar als je dat overzicht dan leest, dan rijst de vraag waar is deze forse kostenstijging op gebaseerd of door veroorzaakt. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is de opmerking. Dat is een compliment over de beantwoording van vraag over toerisme, bladzijde 32. Dat is bijna een rip wat we hier gekregen hebben. Dat is echt een compliment over de helderheid en de volledigheid. Dan de derde vraag, geeft betrekking op de onderwijs. Achterstandsbeleid, dat is pagina 34-35. Daar blijft, ook hier is een inhoudelijke goede reactie. We blijven over de vraag of de toename van de VVV-indicatie wellicht financiële gevolgen heeft voor het basisonderwijs. Dan vraag 4, geeft betrekking op pagina 42. Over de vroegsignalering van de schuldsanering. Waren we graag geïnteresseerd in welke partijen hierbij betrokken zijn. Kompas heeft hier waarschijnlijk een initiërende rol, maar het staat ook vast dat Kompas niet het totaal overzicht heeft, maar alleen zicht heeft op de schulden bij bijstandsgerechtigden. Dan de volgende vraag betreft WMO, pagina 43. Ook hier is het antwoord bijna helemaal duidelijk. Er is nog 1 vraag over. En daar staat ergens in de laatste zin dat de rapportages uitvoeringsgericht zijn en bestemd zijn voor ambtelijke afstemming. En daar is onze vraag of ook de raad of de commissie op een bepaald abstractieniveau geïnformeerd kunnen worden. En de laatste vraag heeft betrekking op bladzijde 66. Over de bijdrage aan de RUT. We hoeven niet de concrete casus te weten wanneer de RUT een extra subsidie verstrekt. Maar we stellen ons toch in algemene zin de vraag of de hele gemeenschap in dit geval moet opdraaien voor enkele die zich niet aan de regels houden. En onze vraag is dan ook richting college om te onderzoeken of deze kosten alsnog verhaald kunnen worden op een andere wijze. Dankjewel.
Dank u wel, dat waren alle vragen. Ik denk dat het verstandig is om even per collegelid af te gaan om te kijken welke vragen van hen bestemd zijn. Dan staat ik aan de rechterzijde bij de heer Houdinius. Volgens mij heeft u ook een aantal vragen.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met de vraagstelling van het CDA. Het betreft de vraag over economie, pagina 30. De economische structuurversterking, hoe vindt het participatieproces plaats? Daar hebben we de antwoord gegeven dat we daar op dit moment nog mee aan de slag zijn om te kijken hoe we dat allemaal kunnen integreren. Dat was ook met uw instemming goedgekeurd, het antwoord. Maar de vervolgvraag, kan de raad worden meegenomen in het proces van invloed uitoefenen en op welke wijze van de participatie? Ik neem u heel even mee, als u mij toestaat, een stukje historie van dit stuk. Zoals eerder aangegeven, moeten wij ons nog beraden over dat participatieproces. Maar even terug naar 2015, daar heeft uw raad de nota lokaal economisch beleid vastgesteld met een groot aantal actiepunten. En uit die actiepunten is er een keuze gemaakt van een aantal die in de nota LEB opgenomen hebben. Die hebben we opgepakt en uitgevoerd. De vraag is nu of wij een selectie van de andere uit de nota LEB opgenomen actiepunten gaan oppakken en uitvoeren, of dat wij de nota LEB in zijn geheel gaan bekijken. Nou, Als dat zo is, dan hebben we dus een evaluatie van de totale nota. Er zijn echter nog genoeg actiepunten die we nog zouden kunnen oppakken, gaande het besluit van 2015 om de totale nota door te werken. Dus die keuze, daar zitten we op dit moment nog te bekijken hoe gaan we dat doen. Welke keuze gaan we maken, stellen we voor, enzovoort, enzovoort. Blijven we bij de eerste keuze, dus de huidige nota zoals het er ligt en de resterende actiepunten nog oppakken, dan is het participatieproces ook al in voor 2015 met alle deelnemers die daar toen aan meegewerkt hebben, verzegeld. Gaan we helemaal evalueren, dan begint het traject opnieuw en gaan we uiteraard ook weer met de betreffende mensen aan tafel om te gaan kijken hoe gaan we dat inrichten met elkaar. Want daar hebben we uiteraard ook stakeholders bij nodig, burgers bij nodig en noem die maar allemaal op. Dus dat zijn de twee mogelijkheden die we hebben. Op dit moment zijn we daarmee bezig. Welke keuze gaan we nou maken? Die zijn we met elkaar aan het vergelijken. En zo gauw wij daaruit zijn, zullen we u daarover nader berichten. Of CQ met een voorstel komen over de nota zoals ze er ligt. De resterende actiepunten. CQ dat we u zullen gaan mededelen dat we de evaluatie voor de totaalnota gaan doen. En of we nieuwe punten gaan toevoegen. Dat in eerste instantie, voorzitter.
De interruptie, de heer Ernst. Sorry.
Ja, dank u wel. Kan het op de actielijst?
Wat mij betreft mag ik dat rustig op de actielijst. Ja. Dus gewoon beleidsvoornemen. Dus geen enkel probleem.
Staat genoteerd en wordt daarmee op de actielijst gezet. Volgens mij heeft u nog een vraag in uw adres, toch? Ja, dan,
Dank u wel, voorzitter. Betreft een tweetal vragen van de fractie Leefbaar Simpelveld, als ik het goed heb. Dank voor uw compliment met betrekking tot de uitvoerige uitleg van de datahub. Neem ik graag mee en zal ik ook heel graag doorgeven aan onze ambtelijke medewerkers die uiteraard ook zorg gedragen hebben voor dit uitgebreide antwoord. Want je kunt het niet heel kort samenvatten, want dan krijg je nog meer ervaring dan dat je antwoorden kunt geven. Dank daarvoor. Ook wil ik u danken als fractie voor de verbetersuggestie die u aangeeft. U heeft het over, ja, het is toch een uitgebreide antwoord enzovoort, duidelijk, helder, maar wellicht in de toekomst zouden we wat kunnen comprimeren. Dat nemen we mee uiteraard en ik hoop dat niet dat er nog meer vragen leiden, want daar zitten we maar terug mee af. Maar dank ook voor deze suggestie. De tweede vraag had te maken met de voor- en vroegschoolse educatie. Heeft dat gevolgen, met financiële gevolgen voor het basisonderwijs? Nou, ik kan u mededelen dat geen directe financiële gevolgen zijn voor het basisonderwijs. En waarom niet? Omdat de scholen hiervoor jaarlijks op basis van verschillende indicatoren bekostigd worden door het Rijk. Dus er is een directe lijn VVE-uitkering gekoppeld. Dus elke verandering betekent ook de aanpassing van het Rijk financieel gezien. Dank u wel, voorzitter. Ik dacht dat dat de drie vragen waren.
Dat is akkoord. Dan ga ik naar de heer Gulpen.
Ja, dank u wel. Dan begin ik even met samen 1. Aankoop van het jeugdcentrum, daar zijn we nog mee bezig. Er is op dit moment 1 gesprek is geweest, maar er komen nog verschillende andere gesprekken. U had het over advies is ontvangen. Ja, het advies is ontvangen vanuit de contact die we hebben gehad met onze advocaat in deze. Dat zijn we nu aan het verwerken in een notitie. En we hebben ook contact gehad met autoriteit Consumentenmarkt om aan te vragen van kunnen wij bij u die zaak neerleggen om daar advies te krijgen. Die hebben dat beantwoord, dat kan. Maar ze moeten dan wel eerst de notitie hebben die we dus nu inderdaad in afrondende fase hebben. Zodra dat is gebeurd, dan sturen we dat op naar de autoriteit Consumentenmarkt. En de verwachting was van hen dat het 2 à 3 weken zou duren voordat we een uitsluitsel zouden krijgen. Dan uw opmerking over per kwartier zouden betalen. Ja, dat is nieuw voor mij, dat weet ik niet. Dat kan ik niet beamen of zeggen dat dat klopt. Ik zal het wel even gaan navragen. En ik zal het dan inderdaad laten weten. Mocht het zo zijn dat het in de Tulle verwerkt kan worden, dan geef ik dat rechtstreeks al door, zodat het in de Tulle verwerkt kan worden. Dat waren de vragen bij samen 1, wat mij betreft, mijn portefeuille betreft. Dan ga ik over naar, even kijken... Leefbaar, u hebt het over de signalering van de schulden en compassie daarbij een initiërende rol speelt. Ja, het klopt dat in die zin, dat in de, we maken daar gebruik van de applicatie RIS heet dat, Radar Information System, van Inforing. En dat is RIS Matching en RIS vroeg erop af. Ja, don't shoot the messenger, hè. Maar er komt inderdaad naar voren welke inwoners een betalingsachterstand hebben. Dus niet alleen de mensen die bekend zijn met Kompas, maar het gaat over alle inwoners van onze hele gemeente. Dus die hebben we dan allemaal in beeld. En dan inderdaad schakelen we dan aan de hand daarvan in of Impuls of andere instanties daarvoor van toepassing zijn. Dat was volgens mij. Dan een WMO-vraag. U vraagt of we daar inderdaad een aangepaste rapportage op een hoger abstractieniveau kan. En natuurlijk is dat begrijpelijk. Dat begrijpen we ook dat u behoefte heeft aan inhoudelijke informatie. En daar zullen we gehoor aan gaan geven. En we proberen dan in verleg met Impuls. En een afstemming daarvan wat openbaar is en wat openbaar mag. Dat gaan we dan delen. Zullen we een eindejaarsrapportage via een begeleidende rit met de raad delen. Volgens mij even kijken. Volgens mij was dat het, voorzitter. En anders krijg ik nog wel even een seintje.
Ja, dank u wel. Ik stel alleen voor uw antwoord over de vraag van huur per kwartier betalen. Stel ik voor dat u dat schriftelijk laat toekomen aan de raad in plaats van via de notulen. Dat lijkt mij een betere gang van zaken.
Maar voorzitter.
Dat akkoord is voor.
Ik durf u niet tegen te spreken.
Bij deze staat genoteerd. Dus, dan ga ik door naar de heer Slijpen.
Dank u, voorzitter. Laat ik beginnen dan ook met de goede volgorde en de vragen van samen één met betrekking tot statushouders. Proberen voor mijn rekening te nemen. Ja, ik leid uit uw vraag af dat u doelt op waar zijn de huidige statushouders gehuisvest die we nog niet geplaatst hebben. Want die andere 14, dat hebt u in de beantwoording kunnen lezen van de 24, die zijn wel geplaatst. Dus dat zijn er nog 10 die we moeten plaatsen. En die statushouders die zitten nog steeds in het AZC. En die zitten te wachten op koppeling met de gemeente CQ, een huisvesting binnen die gemeente. Die gaan wij, het is vandaag 7 december dit jaar, niet meer realiseren. Dat sluit meer aan op de tweede deel van uw vraag. Wat zijn dan die andere mogelijkheden die onderzocht worden? Dat zijn er meerdere. We zijn in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, kan ik u zeggen, om de resterende statushouders voor de taakstelling van 23 te huisvesten in hetzij hotels, bungalowpark of wat daarop lijkt. Het eerste half jaar gaat ten laste van JNV en niet van de gemeente. Dat biedt wat lucht op de taakstelling en de tijd die je hebt om in dat eerste half jaar dan ook als eerste die 10 personen te huisvesten in een reguliere woning. En ja, het mogen u bekend zijn. En het is gewoon een wettelijke taak. Hè. We hebben gewoon de wettelijke taak en verplichting om die mensen te huisvesten. En als dat niet kan via de reguliere woningen van de coöperatie, dan zijn er andere mogelijkheden. En dat zou ook kunnen zijn het aankopen van woningen. Maar zover zijn we dus nog niet. En uiteraard kan dat, zeker als het een huurwoning betreft, waar mensen wettelijk voorrang hebben, leiden tot iemand anders die dan iets langer moet wachten. En dat sluit dan aan op, wat betekent dat eventueel voor starters en jonge mensen die nog thuis wonen? Ja, dat ze iets langer moeten wachten. We proberen er natuurlijk alles aan te doen om die periode zo kort mogelijk te houden. En ook de woningstichting is wel degelijk doordrongen van de urgentie van de situatie. Tot zover, voorzitter. In eerste instantie dan eigenlijk de oproep van het CDA om nogmaals een publicatie te wijden aan. Ja, we geven graag gevolg aan die oproep. En we zullen dat dan ook voor ons rekening gaan nemen om daar nogmaals over te communiceren waar mensen terecht kunnen met individuele problemen in zaken de aanleg. Brengt mij, zover ik tenminste de vraag goed begrepen heb, van leefbaar over het concreet toelichten van de casus extra subsidie. Van de Rut, dat gaat terug op een wetgeving zelfs uit 1986 en heeft te maken met de wet geluidshinder. Er zijn toen eisen gesteld waar woningen aan moeten voldoen En die sanering uit die wet, die wordt voortgezet volgens het oude recht, totdat deze volledig is afgerond. En tot 1 april 2023 is er nog een laatste mogelijkheid gegeven om voor het uitvoeren van die sanering van de restwoningen in aanmerking te komen voor een rijkssubsidieregeling. En die bestaat uit 100% dekking van de begeleidings- en saneringskosten, mocht dat voor die betreffende woningen aan de orde zijn. En het indienen van die aanvraag, voorbereidingssubsidie, die aanvraag is dus met de ondersteuning van de RUT ingediend. En we zijn in afwachting van de subsidiebeschikking en toekenning. Het tweede deel van de vraag lijkt mij meer iets voor de burgemeester, want dat heeft in mijn optiek met handhaving te maken, als ik dat goed interpreteer. Dank u, voorzitter.
Dan geef ik meteen ook het woord aan mevrouw Schepers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is inderdaad een handhavingskwestie, zoals mijn collega al aangaf. Het is inderdaad zo dat er nog steeds handhaving nodig is in een aantal casuïstieken. En het klopt inderdaad, wij kunnen een klein gedeelte van die kosten vanwege het juridische kader, kunnen wij dat verhalen op de betreffende. En voor het overgrote deel komt dat ten laste van ons eigen budget. En dus ten laste ook van de capacitaire inzet van dit huis. Dus ik kan u helaas niks vrolijkers daarover melden. Voorzitter, dat was wat mij betreft mijn toevoeging hierop. Ja.
Dank u wel. Wat mij betreft mag u ook gelijk doorgaan met de overige vrouwen. Volgens mij was de heer Slijpen verder als een vraag in. Ja, klopt. Voor dan mevrouw Schepers.
Dank u wel, voorzitter. Ik start met de beantwoording van de vragen van Leefbaar. En dat was ook in het programma Veiligheid. En het gaat over de stijging van de kosten over de crisisbeheersing en brandweer. Ik kan u berichten, nou is nogal een uitgebreide toelichting, want de argumentatie is drieledig wat betreft de kostenstijging. Ik begin bij puntje 1 en dat is met name natuurlijk de indexering over de stijgende loon- en prijsstijgingen, zoals u ook bekend, waarbij ook de werkelijk gerealiseerde index pas aan het eind van dit boekjaar wordt afgerekend. En dan ben ik al meteen eigenlijk bij puntje 2. Het feit dat de gemeentelijke bijdrage sterk toeneemt, is een gevolg van een verdeelsystematiek waar u in het verleden over bent geïnformeerd en waar wij dus nu een ingroeimodel hanteren, waardoor de stijging in die bijdrage nu pas zichtbaar wordt. En dat zal nog verder stijgen, wat betreft die verdeelsystematiek. En ten derde is vanaf 2021 een extra bijdrage in zaken de voorziening FLOW, en dat is de afkorting van functioneel leeftijdsontslag, ingeplucht in die begroting. Dat is een totaalbedrag van €560.000. En deze bijdrage is in 2021 nog binnen de eigen begroting van de veiligheidsregio opgevangen. Maar in 2022 heeft de gemeente hier een extra factuur voor ontvangen. Nou, die vraag heeft u niet gesteld, maar die kan ik misschien wel vanuit mijn eigen portefeuille en kennissen aangeven. Nou, het college heeft wel de verwachting dat een trend zich wel de komende jaren wellicht zal voortzetten. Als u alleen al kijkt naar loon- en prijsstijgingen. Dus dat weten we natuurlijk niet zeker nu. Maar het laat onverlet dat nieuwe ontwikkelingen natuurlijk invloed hebben op deze kostenstijgingen. Ja? Dank u wel. Volgens mij waren dat de vragen die gesteld waren aan mijn portefeuille voor Leefbaar. Wat betreft de beantwoording van Samen 1 geef ik door aan de ambtenaar.